Welkom bij Radio Maria.
Padre del Figlio dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù. È buono andare con Gesù. È buono il messaggio di Gesù. È buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de Heilige Vader zelf tijdens een catechese die hij gegeven heeft op woensdag 1 september. Dan hebben we ook de generale audiëntie waarin hij die catechese steeds geeft voor een stuk kunnen meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live. Daar hoorde u al een beetje de rode draad, zeg maar, die de paus hanteert in de catechese, maar vandaag geven we u een integrale vertaling. Er is recent ook een belangrijk interview verschenen van de heer Carlos Herrera, die dus met de paus in gesprek ging over verschillende thema's. En we gaan in deze aflevering daar voor een eerste keer blijven bij stilstaan. Het is nogal een lijvig interview geworden, zeker de moeite om daar even te blijven bij stilstaan, omdat het een moment is waarop we, ja, als het ware het denken van de paus zelf een beetje beter kunnen leren kennen. En dat buiten zo'n generale audiëntie die veel meer catechetisch is. Een interview is natuurlijk nog een andere vorm om het denken van de Heilige Vader te leren begrijpen. En daar gaan we dus ook vandaag bij stilstaan. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van Paus Franciscus, en kijken we even naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar donderdag 2 september, dan heeft de paus de heer Bernard Koch, de ambassadeur van de Federale Republiek van Duitsland, ontvangen ter gelegenheid bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat betekent dus dat er een nieuwe ambassadeur is voor Duitsland bij de Heilige Stoel. Hij ontving de aartsbisschop Luigi Bianco, apostolische nuntius in Oeganda, en ook aartsbisschop Viscaldas Kulbokas, apostolische nuntius in Oekraïne. En tot slot ontving hij ook nog monsignor Angelo Vincenzo Zani, secretaris van de Congregatie voor de Katholieke Educatie, samen met monsignor Guy Real. Tijd voor ons om te luisteren naar Paus Franciscus. Dat doen we tijdens de generale audiëntie van woensdag 1 september. En wij luisteren naar zijn catechese over de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo.
We gaan verder met de uitleg van de brief van Paulus aan de Galaten. Het is niet iets nieuws. Deze uitleg, iets van mij, wat wij bestuderen is wat de heilige Paulus zegt in een zeer ernstig conflict met de Galaten. En het is ook het woord van God, want het staat in de Bijbel. Het is niet iets dat iemand verzint. het is iets dat op dat moment gebeurde en dat ook nog verder kan voorvallen. In feite hebben we gezien dat de geschiedenis zich herhaalt. En dit is gewoon een catechese over het woord van God, uitgedrukt in de brief van Paulus aan de Galaten. We moeten dit altijd in gedachten houden. En in de voorgaande catecheses hebben we gezien hoe de apostel Paulus de eerste christenen van Galatië laat zien hoe gevaarlijk het is om de weg te verlaten die zij zijn ingeslagen door het evangelie te aanvaarden. In feite bestaat het gevaar dat men vervalt in formalisme, wat een van de bekoringen is, die ons tot hypocrisie kan brengen, waarover we de vorige keer hebben gesproken. Zij vervallen in formalisme en ontkennen de nieuwe waardigheid die zij hebben ontvangen. De waardigheid dat zij door Christus verlost zijn. De passage die we gehoord hebben begint met het tweede deel van de brief. Tot hiertoe heeft Paulus gesproken over zijn leven en roeping. Over hoe Gods genade zijn bestaan heeft veranderd en het geheel in dienst heeft gesteld van de evangelisatie. Op dit punt stelt hij de Galaten rechtstreeks in vraag. Hij plaatst hen voor de keuzes die zij gemaakt hebben en hun huidige toestand, die de doorleefde ervaring van genade teniet zou kunnen doen. En de bewoordingen waarmee de apostel de Galaten toespreekt zijn zeker niet hoffelijk. We hebben het ook gehoord. In andere brieven gebruikt hij de uitdrukking broeders, dierbare broeders, en is gemakkelijk te vinden, maar hier niet, omdat hij boos is. Hij zegt in het algemeen Galaten en noemt hen tweemaal dwazen, wat zeker geen beleefdheidsformule is. En hij doet het niet omdat ze niet intelligent zouden zijn, maar omdat ze, bijna zonder het te beseffen, het geloof in Christus, dat ze met zoveel enthousiasme hebben aanvaard, dreigen te verliezen. En ze zijn dwaas omdat ze niet beseffen dat het gevaar bestaat de kostbare schat, de schoonheid van de nieuwheid van Christus, dat die verloren gaat. De verwondering en droefheid van de apostel zijn duidelijk. En niet zonder bitterheid roept hij deze christenen op zich de eerste aankondiging te herinneren die hij deed, waarmee hij hun de mogelijkheid bood een tot dan toe onverhoopte vrijheid te verwerven.
Fino a quel momento inaspettata, no?
De apostel stelt de Galaten vragen om hun geweten wakker te schudden. Daarom is hij zo sterk. Het zijn retorische vragen, want de Galaten weten heel goed dat hun komst tot geloof in Christus de vrucht is van de genade die zij hebben ontvangen door de prediking van het evangelie. Het brengt hen bij het begin van hun christelijke roeping. Het woord dat zij van Paulus hadden gehoord concentreerde zich op de liefde van God, ten volle geopenbaard in de dood en opstanding van Jezus. Paulus kon geen overtuigender uitdrukking vinden dan die welke hij waarschijnlijk meermalen in zijn prediking tot hen had herhaald. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dit leven dat ik in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgeleverd. Paulus wilde niets anders weten en verkondigen dan de gekruisigde Christus. De Galaten moeten naar deze gebeurtenis kijken zonder zich te laten afleiden door andere verkondigingen. Kortom, Paulus wilde christenen in een hoek zetten, zodat ze beseffen wat er op het spel staat. En dat ze zich niet laten betoveren door de stem van de sirenen die hen willen brengen tot een religiositeit die uitsluitend gebaseerd is op het scrupuleus naleven van voorschriften. Omdat zij, deze nieuwe predikers die daar in Galatië aankwamen, hen ervan overtuigde dat zij terug moesten gaan en ook de voorschriften moesten aannemen die werden nageleefd en die tot volmaaktheid leiden voor de komst van Christus, namelijk de gratuïteit van de verlossing. De Galaten begrepen overigens heel goed waar de apostel op doelde. Ze hadden zeker de werking van de Heilige Geest in de gemeenschappen ervaren, zoals in de andere kerken. Zo hadden ook de naastenliefde en verschillende andere charismatische gaven zich onder hen gemanifesteerd. Toen zij op de proef werden gesteld, moesten zij antwoorden dat wat zij hadden ervaren de vrucht was van de nieuwheid van de Geest. Het begin van hun komst tot geloof was dus het initiatief van God, niet van de mens. De Heilige Geest was de protagonist van hun ervaring geweest. Het zou dwaas geweest zijn hem nu op de achtergrond te plaatsen om voorrang te geven aan hun eigen zaken, hun eigen werken, dat we zeggen aan de vervulling van de voorschriften van de wet. Heiligheid komt van de Heilige Geest en is de gratuïteit van Jezus' verlossing. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En zo nodigt Paulus ons ook uit om na te denken, hoe beleven wij ons geloof? Blijft de liefde van de gekruisigde en verrezen Christus centraal staan in ons dagelijks leven, als de bron van verlossing? Of stellen we ons tevreden met enkele religieuze formaliteiten om ons geweten te sussen? Hoe leven wij ons geloof? Zijn wij gehecht aan de kostbare schat, aan de schoonheid van de nieuwheid van Christus, of geven wij de voorkeur aan iets dat ons op het ogenblik aantrekt, maar ons daarna van binnen leeg achterlaat? Het vergankelijke klopt vaak aan de deur van onze dagen, maar het is een droevige illusie die ons doet vervallen in oppervlakkigheid en ons verhindert te onderscheiden wat werkelijk de moeite waard is om voor te leven. Broeders en zusters, laten wij toch vasthouden aan de zekerheid dat, zelfs wanneer wij in de verleiding komen ons af te wenden, God toch doorgaat met het schenken van zijn gaven. Door de geschiedenis heen, zelfs vandaag de dag, gebeuren er dingen die gelijken op wat er met de Galaten gebeurde. Ook vandaag nog komen sommigen onze oren warm maken door te zeggen: nee, heiligheid zit in deze voorschriften, in dit en dit, en je moet dit en dat doen om heilig te zijn. Ze stellen een starre godsdienstigheid voor, de starheid die ons die vrijheid in de geest ontneemt, die ons de verlossing van Christus schenkt. Wees voorzichtig met die starheid die ze voorstellen, want achter elke verstarring zit iets slechts. Er is geen geest van God. En daarom zal deze brief ons helpen om niet te luisteren naar deze iets wat fundamentalistische voorstellen die ons terugbrengen in ons geestelijk leven, achteruit laten gaan. Dit herhaalt de apostel tot de Galaten, wanneer hij hen eraan herinnert dat de Vader u de geest in overvloed geeft en wonderen onder u doet. En hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Hij zegt niet: de Vader heeft de geest overvloedig gegeven. Hij zegt: geeft. Hij zegt niet: heeft gegeven of heeft gewerkt. Nee, hij zegt: werkt. Want ondanks alle moeilijkheden die wij zijn optreden, zelfs ondanks onze zonden, laat God ons niet in de steek. Maar blijft hij bij ons met zijn barmhartige liefde? God is altijd dicht bij ons met zijn goedheid. Het is als de Vader die elke dag het terras opklom om te zien of zijn zoon terugkwam. De liefde van de Vader wordt ons nooit moe. Laten wij de wijsheid vragen om ons steeds bewust te zijn van deze werkelijkheid en de fundamentalisten die een leven van kunstmatige ascese voorstaan, ver van de verrijzenis van Christus, weg te sturen. Ascese is noodzakelijk, maar wijze ascese niet artificieel.
I fondamentalisti che ci propongono una vita di ascesi artificiale, lontana alla resurrezione di Cristo. L'ascesi è necessaria, ma l'ascesi saggia, non artificiale. Grazie.
Opnieuw een catechese van Paus Franciscus. En het is goed om deze te plaatsen in de hele reeks catecheses en ook in herinnering te brengen wat hij eerder heeft gezegd, om een verkeerde of een bepaalde interpretatie te kunnen vermijden. De paus is begonnen met uit te leggen wat de wet is, waarom de wet belangrijk was en is voor het uitverkoren volk van God. En dan hebben we het natuurlijk ook over de Joden, die vandaag de dag nog die wet voor voor het overgrote deel eigenlijk volgen, zij het aangevuld met heel wat andere voorschriften, wat wij als christenen niet doen, maar waarom dat die wet eigenlijk belangrijk is. En vooral, wat betekent de komst van Christus tegenover de wet? Want hij is de wet niet komen afschaffen. Heel belangrijk om dat altijd in gedachten te houden. Jezus is gekomen om de wet te vervullen, niet om hem af te schaffen. En de paus zegt hier dus inderdaad dat we moeten opletten voor een fundamentalistische visie die een geloof voorstelt dat uiteindelijk vooral bestaat uit het volgen van regeltjes en gebruiken, omdat dat het gevaar was dat de Galaten liepen. De Galaten kregen namelijk predikers over de vloer die hen kwamen zeggen, ja, maar je moet dat en dat en dat regeltje volgen, want anders word je niet gered. Je moet je eigenlijk terug onder de slavernij van de wet plaatsen. En dat is hetgene waarom dat Paulus zo heftig reageert en zelfs de Galaten dwazen durft te noemen. Heel sterke taal gebruikt, omdat hij boos en gekwetst en droevig is omwille van hetgeen wat hij eigenlijk voor zijn ogen ziet gebeuren. En daar wil hij tegen optreden. Hij wil hen waarschuwen om zich daar niet in te verliezen. Wanneer het volgen van die regels, wanneer het volgen van de geboden, van de wet, het gevolg is van het beminnen van God, van het besef dat God ons eerst bemind heeft en vanuit die liefde ons diezelfde wet en die regels heeft geschonken, dan kan het enkel maar bijdragen aan een zeer innige relatie met Jezus Christus. Want dan zullen wij de geboden naleven uit liefde voor Christus. En niet omwille van de geboden. En dat is hetgene waar de paus steeds heel sterk voor strijdt. Dat we dat beseffen. Dat we geloven met ons hart. Met ons hele bestaan. En niet enkel het streng navolgen van bepaalde geboden of regels. Natuurlijk, de geboden zijn afkomstig van God en zijn in die zin ook goddelijk, wat anders is dan bepaalde wetten of regels die door de mens worden uitgevonden of worden gebruikt om uiting te geven aan hun relatie met God of de liefde voor God. We zullen zeker in de toekomst ook deze catechese-reeks nog verder kunnen volgen en zo verder gaan in die brief aan de Galaten, waar de heilige Paulus zich inderdaad toch wel gebruik maakt van een sterke straffe taal. Dat was het thema van de catechese voor deze keer en in deze generale audiëntie. Het begin van een nieuwe maand. Ja, dat betekende deze maand niet alleen dat heel veel kinderen en jongeren terug naar de schoolbanken moesten, maar dat de paus ook een nieuwe gebedsvideo heeft gelanceerd en vrijgegeven. En daarbij geeft hij altijd een bepaalde gebedsintentie mee, zodat wij deze maand ons in het bijzonder geïnspireerd kunnen weten daardoor. En voor deze keer verwijst hij naar de jongeren en naar een thema dat ook hen zeer dierbaar is. We gaan luisteren naar Paus Franciscus en naar deze gebedsvideo.
Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo. Reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales, son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible. Inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
En het is toch altijd goed om de paus nog even in zijn eigen moedertaal te horen spreken. Dat is natuurlijk ook de taal die hij het best machtig is en waar hij ook het de meeste nuance kan inleggen. En die gebedsvideo's zijn altijd een intentie die uit het hart van de paus komt, die passend is voor deze tijd en die ons zeker ook kan helpen om stof te vinden om te mediteren en over na te denken voor de komende maand. En de paus die zegt in deze video: ik ben erg blij om te zien dat jongeren de moed hebben om projecten te ondernemen om zowel het milieu als de maatschappij te verbeteren. Twee zaken die hand in hand gaan. Wij, volwassenen, kunnen veel van jongeren leren, want jongeren lopen voorop als het gaat om de zorg voor de planeet. Laten we een voorbeeld aan hen nemen. Laten we nadenken, vooral in deze tijden van crisis, van gezondheidscrisis, van sociale crisis, van milieucrisis, over onze levensstijl. Over de manier waarop wij eten, consumeren, ons verplaatsen, het gebruik dat we maken van water, energie, plastic en zoveel materiële goederen die vaak schadelijk zijn voor de aarde. Laten we kiezen om te veranderen. Laten we samen met de jongeren naar een eenvoudiger en milieuvriendelijker levensstijl toewerken. En laten we bidden dat wij allen de moedige besluiten nemen, de noodzakelijke besluiten voor een soberder en milieuvriendelijker leven. Ons verheugend over de jonge mensen die zich reeds voor deze verandering inzetten. En ze hebben het niet mis, want ze zijn toegewijd aan hun toekomst. En daarom willen ze veranderen wat ze zullen erven als wij er niet meer zijn. Ja, straffe taal toch weer van Paus Franciscus. Wanneer we dat horen, ja, dan horen we Laudato Si. En soms zouden we de neiging kunnen hebben te denken dat dit te maken heeft met politiek. En jammer genoeg zijn die thema's inderdaad politiek geladen geworden. Jammer genoeg zijn er ideologieën die proberen om deze belangrijke thema's te kapen. Maar vanuit het boek Genesis, zo leert de paus ons, van op de eerste bladzijden worden wij in de Heilige Schrift gevraagd door God zelf om als bewaarders van deze planeet op te treden. Dat is een echte opdracht die we kunnen terugvinden op de eerste bladzijden van de Bijbel. En de paus die ziet, ondanks het feit dat vele jongeren misschien heel zoekend zijn, vaak niet gemakkelijk de weg kunnen vinden naar de kerk, ziet hij iets profetisch in de manier waarop deze jongeren opkomen voor de toekomst, ook opkomen voor de planeet. En dat profetische dat de paus ziet, grijpt hij aan om ook ons aan te sporen om na te denken. Na te denken over onze levensstijl. Niet vanuit een ideologie, niet vanuit een politiek, maar wel vanuit het geloof in Jezus Christus en de opdracht die de mens heeft meegekregen van God zelf. Om bewaarders te zijn van de planeet. En dat vraagt van ons ook concrete daden. Het is een interessante manier om daar naar te kijken en op deze wijze het ook werkelijk als een diep christelijk thema te kunnen zien, los van politiek en ideologie. Een mooie gebedsvideo en gebedsintentie ook voor deze maand, ons gegeven door de Heilige Vader. Zometeen gaan we dus nog even wat aandacht besteden aan het interview dat de paus heeft gehad met Carlos Herrera. En daar gaan we kijken naar welke vragen de journalist aan hem heeft gesteld. Het is ook helemaal gepubliceerd geweest door de Vaticaanse media, vandaar dat we er ook wat aandacht zullen aangeven. Alvorens we dat gaan doen, gaan we bidden. Samen bidden wij het Angelus. Dat deze gebedsintentie van de paus werkelijk mag ontvangen worden in het hart van de gelovigen, in het bijzonder van de jongeren. En dat het feit dat paus Franciscus aandacht heeft voor de thema's die jongeren bezighouden, mag leiden, samen met de Heilige Maagd Maria, dat zij tot Christus mogen komen. Bidden wij samen het Angelus. Daarna komen we bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan dus kijken naar dat interview dat de paus heeft gehad met Carlos Herrera. De eerste vraag die de heer Herrera stelde aan de Heilige Vader was: wel, ik moet u eerst vragen, Heilige Vader, hoe voelt u zich? En de paus zei: ik leef nog, en lachte eens. Uw recente operatie, die een grote ingreep was, heeft ons met enige bezorgdheid geplaagd, zeg maar. En hij zegt: ja, zeker, zegt hij. Hetgeen waar het over ging, dus die aandoening van de paus, zegt hij, ja, godzijdank was men er op tijd bij om de ingreep te doen, en hier ben ik. Hij zegt, de journalist zegt, ik heb trouwens begrepen dat het de handeling van een verpleger was die u erop wees, die u in de eerste plaats alarmeerde. En de paus zegt, hij heeft mijn leven gered. Hij zei tegen mij, u moet geopereerd worden. En er waren ook andere meningen, beter met antibiotica enzovoort, maar de verpleger die heeft mij het eigenlijk zeer goed uitgelegd. Dus een verpleger van hier, van onze gezondheidsdienst, van het Vaticaans ziekenhuis, hij is hier al 30 jaar, een zeer ervaren man, en het is de tweede keer trouwens in mijn leven dat een verpleger mijn leven heeft gered. Waarop de journalist vraagt, ja, wanneer was de eerste keer? En de paus zegt, ja, de eerste keer was in 1957, toen ze dachten dat ik de griep had, een van die griepepidemieën in het seminarie, en de seminarieverpleegster behandelde mij met aspirine. En voor de anderen was dat oké, maar bij mij werkte dat niet. Dus brachten ze mij naar het ziekenhuis, waar ze uiteindelijk vocht uit mijn longen hebben moeten halen. En de dokter zei dat ik weet niet meer hoeveel het was, een enorme hoeveelheid antibiotica nodig had, moest krijgen. En toen hij wegging, zei de verpleegster echter, nee, doe maar twee keer zoveel. En heeft dat u gered? Ja, want als dat niet zo was, dan zou ik niet een van de best bewaarde geheimen van het Vaticaan, maar een van de kwesties die traditioneel de meeste belangstelling heeft, is de gezondheid van de paus. En zegt de paus, ja, natuurlijk. Er waren geen verrassingen, het was allemaal gepland. Het was allemaal gepland en het was geregeld. Na het Angelus vertrok ik onmiddellijk. Dat zou bijna 1 uur zijn en dan werd het aangekondigd om 15:30. U hebt gezegd, uw heiligheid, dat onkruid nooit vergaat. Waarop de paus zegt, ja, dat is juist. En dat geldt ook voor mij, dat geldt voor iedereen. Hebben de media u iets verboden te doen? Is er een ultimatum? Is er iets dat uw heiligheid niet kan doen, dat u niet bereid bent om te doen? Waarop de paus zegt, ja, ik begrijp niet goed wat u bedoelt. Hebben de dokters u verhinderd iets te doen? Oh, de dokters. Ja, sorry, ik had media begrepen. Dus dat komt omwille van het feit dat het in Spaans is médicos, artsen, en medios is media. Maar in dit geval waren het dus de artsen. Hij zegt, ja, ik kan alles eten wat eerder niet mogelijk was. Ik kan nu alles eten. Ik heb nog steeds postoperatieve medicatie, omdat de hersenen moeten leren dat ik met 33 centimeter minder darm moet leven, zegt hij. En alles wordt gecontroleerd door de hersenen. Ze controleren ons hele lichaam. En dat kost tijd om dat te registreren. Maar buiten dat heb ik een normaal leven. Ik leid een totaal normaal leven. Hij zegt, dan eet u alles wat u kan, wat u wilt. Ja. En u bent in staat om te wandelen, te lopen, uzelf toch in te spannen. En zegt, ja, de hele ochtend heb ik vandaag audienties gehouden, de hele ochtend lang. Dus dat gaat. En nu gaat u op reis naar Slowakije en Hongarije. Ik heb toch begrepen dat het de 34ste reis van het pontificaat is. Waarop de paus zegt, ja, ik herinner mij niet het aantal, maar ja, dat kan zo zijn. En dan vroeg de journalist nog, zal het programma even intens zijn? Want ik denk dat de pausen, uw heiligheid, toch verplicht zijn om aan echte gymnastiek te doen. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom de pausen niet 2 dagen langer gaan, het werk over 2 dagen spreiden, hè? Want ze spenderen ongeveer 18 uur om dan 24 dingen te gaan doen. Moet je na de operatie dan toch niet meer op uw krachten letten, of niet? En de paus geeft eerlijk toe, misschien moet ik bij deze eerste reis wat voorzichtiger zijn, want men moet volledig herstellen. Maar uiteindelijk zal het hetzelfde zijn als bij de anderen. Je zal wel zien. En hij lachte. Vervolgens gaat de journalist verder. Vreest uw heiligheid dat een van de meest indringende dingen waarmee de media, voornamelijk de Italiaanse, u, heilige vader, onderscheiden, dat is dat wanneer de gezondheid van de paus in twijfel wordt getrokken, velen denken of aandringen op het oude argument van de berusting, het van ik ga naar huis want ik kan het niet meer aan. Dat is toch een thema, geloof ik, in uw leven als paus. Waarop dat de paus zegt, ja, ze hebben mij zelfs verteld dat die vraag vorige week erg populair was. Eva vertelde mij dat. Ze zei het zelfs met een hele mooie Argentijnse uitdrukking. En ik zei haar dat ik er eigenlijk geen idee van had, omdat ik hier 's morgens maar 1 krant lees en dat is de krant van Rome. Ik lees dat omdat ik van de manier van hoe dat men de koptitels schrijft, hoe dat men dat doet, en ik lees hem snel en dat is het dan. Ik verdiep mij daar niet in. Ik kijk ook geen televisie. En ik ontvang wel het bericht over sommige nieuwtjes van de dag, maar ja, ik ontdekte dat pas veel later, een paar dagen later, dat er iets in stond over mijn aftreden. Ja, zegt hij, wanneer een paus ziek is, dan is er altijd wel de wind te voelen of de orkaan van een conclaaf. En hij lachte. Hij zegt, hoe was voor u, zeg maar, de periode waar we opgesloten zaten, de lockdown, de tijd dat we thuis opgesloten zaten, wat heeft de paus gedaan tijdens die periode? En de paus zegt, wel, eerst moet ik mijzelf zien te redden, wat dat niet gemakkelijk is. Het is een wetenschap die ik nog onder de knie moet krijgen. Het is moeilijk om met jezelf om te gaan. Ja, hij zegt, ja, u heeft toch al vele jaren kunnen oefenen? Ja, maar het is moeilijk. Soms is een mens wat wispelturig met zichzelf en wil hij dat de dingen vanzelf gaan. En toen begon ik een beetje bij beetje wat dingen terug te nemen. Vandaag leid ik een normaal leven. Vanmorgen heb ik de hele ochtend audienties gehouden. Vandaag dan de 2e audiëntie in de namiddag. Maar ik ga nog steeds door. En dan zegt de journalist, hoewel het doel van uw volgende reis Slowakije is, zullen velen uitkijken naar uw ontmoeting met de premier van Hongarije, Viktor Orbán, met wie u sommige punten van zijn regeringsprogramma niet deelt, vooral wat betreft het sluiten van de grenzen. Wat zou u tegen hem willen zeggen als u de kans had hem alleen te ontmoeten? En de paus antwoordde, ja, ik weet niet of ik hem ga ontmoeten. Ik weet dat de autoriteiten mij zullen komen begroeten. Ik ga niet naar het centrum van Boedapest, maar naar de plaats van het congres. En daar is een zaal waar ik de bisschoppen zal ontmoeten. En daar zal ik de autoriteiten ontvangen die langskomen. Ik weet niet wie er komt. De president ken ik, omdat hij bij de mis in Transylvanië was. Dat deel van Roemenië waar ze Hongaars spreken. Prachtige mis in het Hongaars. En ik kwam daar met een minister. Denk niet dat het Orbán was. Want aan het eind van de mis begroeten we hem formeel. Ja, ik weet niet wie er komt. Een van mijn manieren is om niet rond te gaan met een script. Als ik voor een persoon sta, dan kijk ik hem in de ogen en laat ik komen wat moet komen. Het komt niet eens in mij op om na te denken over wat ik ga zeggen als ik bij die persoon ben. Potentiële toekomstige situaties die me dan toch niet helpen. Ik hou van het concrete. Denken aan mogelijke toekomstige situaties, dat maakt me enkel in de war en is eigenlijk niet goed voor je. Toch straffe uitspraken van Bas Franciscus die een beetje inzicht geven in hoe dat hij zo'n ontmoeting bijvoorbeeld aanpakt. Namelijk, hij rekent helemaal op de werking van de Heilige Geest of wat God hem op dat moment zal geven. Geen plannen, geen op voorhand nadenken van hoe zoiets zal verlopen. Hij ziet wel wie er voor hem komt te staan. Het eerste deel van het interview kon u op die manier toch een stukje volgen met twee belangrijke uitspraken, onder andere deze, maar ook het feit dat hij dus nog lang niet denkt aan aftreden, dat staat niet in zijn agenda. We moeten niet denken aan een komend conclaaf, zo stelt hij ons helemaal gerust. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe. En dank ik u van harte voor het luisteren. Stem zeker ook een volgende keer opnieuw af op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit.